vreemde, prikkelende verhalen altijd, die gelijkenissen van onze Heer Jezus. Vindt u niet, gemeente van onze Heer? Er zit nou altijd wel iets in waar je een beetje tegenaan blijft hikken. Je zegt, ja, dat klopt toch niet, of dat is raar, dat haakt aan je. En dat is ook precies de bedoeling van onze Heer Jezus, dat het wat met je doet. Ik weet nog goed, toen ik vroeger thuis opgroeide, gezin van 8 kinderen, daar gebeurde wel eens wat. En ik deed ook wel eens wat. En dat mijn moeder dan wel eens uitviel en die moest dan met haar stem eroverheen. Dus dan riep ze mij iets toe. En dan zei ik, zo, ik schrik me rot. En dan zei ze, ja, dat was precies de bedoeling. En dat is bij Jezus ook, dat je zegt, ik schrik me rot. En dat Jezus zegt, dat is precies de bedoeling. Je moet schrikken van wat ik zeg, want wat ik zeg komt van boven, komt van buiten jouw gesloten wereld. Dat is zo anders, dat moet je prikkelen, dat moet je triggeren. In het koninkrijk van God gaat alles anders. En dat krijg je alleen in de gaten als je telkens weer geprikkeld wordt. Als het net anders gezegd wordt dan je zou willen. En dan hier dus, de eerste wordt de laatste en de laatste wordt de eerste. Een heel bekend woord, wij halen het ook gewoon aan in de praktijk van elke dag. Vorige week vierden mijn dochters hun verjaardag. Daar kwamen heel veel jonge lui, meer dan 20 jassen aan de kapstok. En toen gingen er een paar weg, dat hoorde ik ze zeggen bij de kapstok. Ja, vele eerste zullen de laatste zijn, want diegene die het eerst gekomen waren, hadden een jas onderaan hangen. En die moesten dus wachten eigenlijk totdat de rest weer dat wordt weggehaald. De eerste werden toen de laatste met hun jas. Nou, dat zijn dus hele vertrouwde woorden. Totdat je er goed over na gaat denken en je realiseert, ja, maar het gaat in onze wereld eigenlijk nooit zo. Wel, dat is zo'n gek voorbeeld uit de praktijk, maar het gewone leven gaat nooit zo dat de eerste de laatste wordt. Dat werkt bij ons zo niet. Het is bij ons veel meer het model van de survival of the fittest. Hè? Dus de sterkste wint het gewoon. En de laatste is de laatste en die gaan wij niet de eerste maken. Straks de nummer 18 in de competitie van de Eredivisie gaan wij niet zeggen, yo, landskampioen. Zo werkt dat niet. Nou is het bij zo'n gelijkenis altijd belangrijk dat je erover nadenkt waarom Jezus het vertelt. Dat moet je ontdekken. Anders dan ontgaat je de clue. Bij Matteüs 20 zit de aanloop uiteraard in Matteüs 19. En Matteüs 19 is heel bekend. Daar komt een jonge man bij Jezus, stinkend rijk. En die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt Jezus tegen hem, nou wat noem je mij goed? Alleen God is goed. En met andere woorden, of ik ben ook God, of je zit helemaal naast. En dan zegt Jezus, houd je aan zijn geboden? En dan zegt de man, welke? Nou die, ja dat doe ik, zegt die man. Daar hou ik me helemaal aan van jongs af aan. Wat kan ik nog meer doen? En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dan krijg je een schat in de hemel. Nou, dat gaat de jonge man te ver. En teleurgesteld druipt hij af. Heel bekend. Maar nu de reactie even van de discipelen. Die is misschien ook wel bekend, maar toch iets minder. Petrus, die staat natuurlijk voorop. Die staat zo dat gesprek af te luisteren. En die ziet die man weglopen. En hoe dat allemaal gaat. En dan zegt Petrus tegen Jezus. Hey meester, wat die man nou niet doet, hè, dat hebben wij wel gedaan. Wij hebben alles achtergelaten, wij hebben u gevolgd. Wat schuift het? Wat levert dat ons nou op, hè? Wat zal nou precies, u hebt het over een schat in de hemel, wat krijgen wij nou? En dan heeft Jezus het over tronen, hè, de 12 tronen van Israël en zo. Maar Petrus, dat komt helemaal goed. Maar, zegt hij er dan bij, vele eersten zullen de laatste zijn. Want, en dan komt Matteüs 20. In onze vorige vertaling stond het woordje want er nog gewoon bij. Want Matteüs 20 legt Matteüs 19 uit. En Jezus gaat nu een verhaal vertellen over het loon dat je bij God kunt verdienen. Maar dat je ervoor moet uitkijken dat je niet gaat fixeren op dat loon. Dat je het daarvoor gaat doen. Dat je daar helemaal in opgaat, in dat loon. Want het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens een landheer. Heel opvallend, zo staat het er. Een mens een landheer. Een menselijke landheer. En dat blijkt hij ook te wezen. Nou, hij trekt erop uit die landheer om arbeiders te zoeken die in zijn wijngaard kunnen werken. En nu gaat de gelijkenis verder eigenlijk niet zozeer over het werk in die wijngaard. Nee, de camera volgt steeds die landheer. Jezus vertelt het zo dat je aandacht helemaal naar die persoon wordt toegetrokken. Wat een actieve man is dat, hè? Die gaat maar heen en weer. 4 keer staat er dat hij erop uittrok. En in totaal trok hij er 5 keer op uit. Daar is die man eigenlijk drukker mee dan met iets anders. Je ziet hem veel meer op straat dan in zijn wijngaard eigenlijk. Steeds maar weer erop uit. Uit zijn wijngaard naar nieuwe arbeiders toe. En als hij ze vindt, dan stuurt hij ze naar zijn wijngaard. Ze krijgen dus een drukke beweging. De landheer eruit, de arbeiders erin. Goed, dus die man die is meer te vinden op de markten, op pleinen, op straat dan in de wijngaard. Hij zoekt. Hij zoekt werkloze mensen. En die waren er nogal wat in die tijd, dus dit verhaal van Jezus sprak de mensen ontzettend aan. Mannen die doelloos rondliepen, die wat hingen, die zich schaamden voor thuis, want thuis wachtte een vrouw en een paar hongerige kinderen en kwam je s'avonds om 5, 6 uur thuis en zei, ja, weer niks. Wat een schaamte. Sociale voorzieningen bestonden nog niet, dus het was eigenlijk nog erger. Maar als je geluk had, kon je wel wat mee naar huis nemen, want iemand had je dan opgepikt. De landheer neemt zijn eerste ploeg mee 's morgens om 6 uur. Dus zo vroeg staan die mensen daar al. Zo staan ze te hopen op werk. Hoe eerder je er bent, hoe meer kans. 6 uur 's morgens. En hij spreekt met ze af, oké, jullie krijgen een denari. Dat is gewoon een dagloon in die tijd. Dan moet je niet denken dat het tonnen. Nee, een dagloon, heel reëel. Om 9 uur wordt de volgende ploeg opgehaald. Met deze mannen spreekt de landheer niet af dat zij een denari gaan verdienen. Daar rekenen ze waarschijnlijk ook niet op. Zij vinden het eerlijk, daar hebben ze het begrip voor. Het wordt een denari min die eerste 3 uren die ze niet gewerkt hebben. De betaling zal rechtvaardig zijn, zegt de landheer. Nou, om 12 uur en om 3 uur gebeurt nog eens precies hetzelfde. Wordt niet gezegd een denari, maar het zal rechtvaardig zijn. En dan tegen het 11e uur van de dag, we rekenen vanaf 6 uur 's ochtends, dan begint in Israël de dag, dus het 11e uur is 5 uur 's middags, wordt er nog een ploeg opgehaald. En met deze mannen heeft de Heer een gesprekje. Lees je niet bij die anderen, maar met deze heeft hij een gesprekje. Waarom staan jullie hier nou de hele dag zonder werk? Er zijn uitleggers die horen hier een verwijt in. Van wat staan jullie hier nou te lummelen, man? Een beetje je tijd te verdoen en een beetje te niksen. Wat zijn jullie voor niets nutten? Alsof het om luie mannen gaat. Dat blijkt nergens uit. Eerder krijg je de indruk dat deze mannen niet als eerste worden uitgekozen omdat ze er niet zo voordelig uitzien. Omdat ze niet zo sterk lijken, te klein zijn. Ze hebben een gebrek. Ja, die worden overgeslagen. Die blijven het langste staan. En nu vraagt deze Heer daarnaar. En dat geeft hem een hele sympathieke trek. Een mens, een landheer. Eerst een mens wordt hij genoemd. Wat staan jullie hier al lang? Dezezelfde trek vind je bij Jezus zelf. Op een keer, als Jezus verheerlijkt is op de berg, met de 3 discipelen erbij, de vrouw, zullen we tenten neerzetten, Mozes en Elia. Dan komt Jezus naar beneden en dan komen ze bij een maanzieke jongen. En voordat Jezus die jongen geneest, toont Jezus zijn meelevendheid. Dan vraagt hij aan de vader van de jongen, hoe lang heeft hij dit al? Dat zijn zo'n hele kleine dingetjes in het evangelie, maar dat komt zo goed over. Dat is zo echt, zo warm. Dus Jezus zegt niet van, ik weet alle dingen, ik weet dat hij al 10 jaar en 3 maanden dit heeft. Nee, hoe lang heeft hij dat al? Hij verplaatst zich even in die man, in die vader. Hij zegt, joh, ik leef met je mee. Tjonge, jongen, zo lang al. Van jongs af aan al, tjonge, zo lang al. Nu dus deze mannen op de markt, waarom staan jullie hier de hele dag werkeloos? Wat moet dat erg voor jullie zijn? Die landheer probeert zich te verplaatsen in hun situatie. Hij wordt even de werkloze een werkloze, zeg maar. Ja, niemand wilde ons, zeggen ze. En dan moeten we niet stiekem gaan denken, ja, wat stom, dan had die landheer zelf toch ze al lang mee kunnen nemen. Had hij ze toch als eerste mee kunnen pikken, want We moeten niet hier verkeerd gaan denken over die landheer. Die komt over een heel vriendelijk mens. En misschien had hij deze man nog helemaal niet gezien. Er staat dat hij ze onderweg tegenkwam, een groepje. Misschien was hij daar nog niet eerder langs gekomen. Nou, gauw gaan ze met hem mee. Nog heel even werken dan. Het loont bijna de moeite niet, maar oké, alle kleine beetjes helpen. Hè. Volgens veel handschriften wordt er bij die laatste groep mannen geen afspraak gemaakt over de beloning. Nou, ze zijn nog maar net begonnen, die mannen, of daar gaat al de horen, het werk zit erop. En dan komt de afrekening. En dat wordt gedelegeerd aan een rentmeester, een accountant, die gaat loonbriefjes schrijven. En die moet van de Heer beginnen bij de laatste arbeiders. Nou, je voelt het aankomen, oh jongens, dit gaat commentaar opleveren. Had hij nou maar gewoon eerst de eerste betaald, die waren dan naar huis gegaan, hadden ze op niemand erna gekraaid dat die laatste evenveel hadden gekregen. Hè? Wat stom van die Heer. Waarom doet hij dit zo? Ja, hij wil dit zo. Hij wil dat die eersten gaan zien hoeveel de laatste krijgen. Hè, dat is met opzet. Kijken hoe ze reageren. Nou, ze krijgen dat en ze hebben dat allemaal gezien. Je ziet het, hè, van die chagrijnige gezichten die ze naar elkaar staan te kijken. Joh, dit klopt niet. Dan gaat hier iets helemaal verkeerd. Staan ze met lange gezichten bij die accountant. Maar ja, die man doet ook zijn werk. Joh, we gaan gewoon hogerop aankloppen bij die baas, bij de landheer. Meneer, hier. En dan staan ze daar. Ze doen hun beklag. U behandelt die laatste zoals u ons behandelt. U hebt ze met ons gelijk gesteld. En die landheer achter zijn bureau vandaan. Ja, wat wouden jullie dan dat zij meer kregen? Nee, minder natuurlijk. Veel minder dan wij. Wij hebben de hele dag onder de brandende zon gewerkt en het volgehouden. En dan zegt de landheer tegen een van hen, ook weer zo'n klein trekje, zo'n verhaaltje. Ja, spreek niet de hele groep, pak de kwaaiste die met een grote kwaai kop vooraan staat. Oké, vriend. Als dat in het evangelie gezegd wordt, vriend, dat gebeurt nog twee keer in het evangelie. In Matthäus 22, dan richt een heer een bruiloft aan en dan zitten daar allemaal mensen en dan heeft eentje het lef om gewoon in zijn klofje daar te zitten zonder bruiloftskleren. Dan komt die heer daar binnen en die kijkt in de rond en dan ziet hij die man daar zitten en zegt, hey vriend, je voelt het hoe ijzig dat is. Er is nog een keer in het evangelie dat dit gezegd wordt door Jezus zelf tegen Judas, als hij hem komt verraden met een kus. Vriend, dat is om van te ijzen, vriend. Er zit iets ijzigs in dat woord, zoiets van, zo doe je toch niet als je het goed hebt met elkaar, als je wat hebt met elkaar, als je als bekende van elkaar, vriend, joh, ik behandel jou toch niet minder rechtvaardig? Kijk, als ik jou nou minder had gegeven dan dat we hadden afgesproken. Maar nu geef ik hun meer. Daar kun je toch niks op tegen hebben? Hun voordeel is toch niet in jouw nadeel? Dus ik ben toch niet onrechtvaardig? Ik benadeel niemand vanavond. Ik wil aan de laatste evenveel geven als aan jullie. Ik wil dat zo. Mag het? Mag het van jullie? Mag ik van jou doen wat ik wil? Even vertalen deze gelijkenis, dat God dat aan ons vraagt. Mag ik van jullie doen wat ik wil? En dan niet een beetje Allah gedrag, dat je het op los roust. Nee, dat je vriendelijk bent. Mag het? Mag ik royaal zijn? Mag ik genadig zijn? Zet het kwaad bloed, letterlijk staat hier, is jouw oog boos? Omdat ik goed ben. Dat boze oog noemt Jezus nog een keer in het evangelie van Matthäus. In de bergrede. Dan gaat het over de mammon. De dienst aan de mammon. Het oog is de spiegel van je ziel. Hè? Je kan aan iemands ogen zien wat er zich van binnen afspeelt. Als je nou boze ogen hebt in verband met de mammon. Met bezit. Dat betekent dus jaloers. Kijken uit je ooghoeken. Heeft iemand die meer dan ik? En gaat het wel goed met mij? En kom ik wel aan me trekken? Dat boze oog. Dat kom je hier dus ook tegen in Matthäus 20. He, als je de mammon wil dienen, dan krijg je boze ogen van, zegt Jezus. Jaloezie, ga je zuur van kijken. Nou, hier dus ook dat zure, dat zuinige van de eersten. Die kunnen het niet uitstaan dat de laatste even wil verdienen. Ja, zo had ik het ook gekund. Even op de laatste nippen langskomen en dan de volle pot meenemen. Die zoon van u, andere gelijkenis, heeft zijn geld verkwist bij de hoeren. En ik ben altijd bij u thuis gebleven. De moordenaar aan het kruis, die kwam er makkelijk vanaf. Hè? Die bekeert zich even in de laatste seconde van zijn leven en die... Ja, wat eigenlijk die? Wat nou verder? Die heeft er lekker op los kunnen leven, wou je dat zeggen? Die man heeft lekker zijn gang kunnen gaan, die heeft lekker mogen moorden. Zijn wij daar jaloers op? Die verloren zoon heeft er lekker op los kunnen leven. De oudste zoon zegt, die heeft zijn geld opgemaakt aan hoeren. Dat wordt nergens gezegd dat dat gebeurd is. Maar dat was natuurlijk de projectie van die oudste zoon, hè? Want die zou het wel weten als die bij zijn vader wegging met een zak vol geld. Die zou meteen naar het bordeel gaan. Staat helemaal in het verhaal niet dat die jongste zoon dat deed. Staat alleen dat hij veel vrienden maakte. Maar die oudste zoon, stinkend jaloers. Zulke kwaaie ogen. Straks gaan de mensen in de hemel komen die het helemaal niet verdiend hebben. Straks gaat de hemel nog helemaal vol lopen en de hel nog helemaal leeg. Ja hoor, ga je nog meemaken. Al die mensen die het niet verdiend hebben. Straks gaat de dominee nog vertellen dat Hitler in de hemel komt. Wij zijn altijd naar de kerk gegaan. Komen er misschien wat minder, maar wij zitten er. Wij hebben ons altijd zo voor God ingespannen. En het geloof heeft ons zo'n moeite gekost. Want liever deden wij natuurlijk andere dingen. He, dan hier zijn. En eigenlijk, kijk je diep in mijn hart, hou ik helemaal niet. Ja, ik heb niet zoveel met God eigenlijk. En de kerk, joh, dat is, ja, saai, streng, eng, vervelend. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, je wilt in de hemel komen, hè. Dus mag gauw weer hier naartoe komen. Wat krijgen wij straks, Heer God, dat we hier zaten? Je oog is toch niet boos? Je gunt het andere toch wel? Jij denkt toch met God mee intussen? Jij wilt toch met God dat straks zijn huis, zijn wijngaard helemaal vol is? Dat wil je toch? Dat heel mijn sluis meegaat? Staat hier om de hoek op de ding. Hè, wij willen helemaal van mijn sluis en voor mijn sluis zijn. Dat wil je toch? Er staat iets heel geks, iets heel treffends in de Bijbel bij Jona. Jona wilde dat eigenlijk ook helemaal niet dat Nineveh het zou halen. Die gaat wel preken, maar die hoopt dat ze zich niet bekeren. En dan gebeurt dat toch. En wat zegt Jona dan? Gigantisch nijdig. Die zegt, ik wist wel dat u genadig was. God. En liefdevol. En geduldig. En trouw. En tot vergeving bereid. Bleh. Bizar, hè? Dus zo zegt Jona dat tegen God. Ik wist wel dat u zo was. Had ik het niet gedacht, zeg. Daar ben ik nou profeet van. Van zo'n God. De gelijkenis in Matteüs 20 vraagt ons naar onze diepste motieven. Waarom zit jij vanmiddag in de kerk? Waarom gelooft u in God? Vind je het wel fijn? Vind je het wel goed? Eigenlijk. Wij zouden toch ontzettend blij en dankbaar moeten wezen dat God ons misschien al direct om 6:00 van de markt heeft geplukt. Wij zijn zo'n boffers als gereformeerde mensen. We draaien al wat jaartjes mee, hè. Tuurlijk, het is best wel eens waar in de kerk en zo. Ik zat er net wat over te spotten. En ik denk even aan de jeugd en zo. Tuurlijk is dat best wel eens afzien. En op school om er altijd vooruit te komen. En op je werk onder collega's. En om maar gelovig te zijn. En thuis met alle drukte die je hebt. En met alle verleidingen die zijn. Tuurlijk, het is best wel eens zwaar. Maar wat hadden wij dan gewild als alternatief? Dat God ons pas op het allerlaatste moment nog, net door de achterdeur zijn wijngaard had binnengehaald. Wat had je dan veel moeten missen? Had je vanmiddag niet deze liederen meegezongen? Had je niet weer een opsteken gekregen? Had je niet God ontmoet? He? Het is toch een zegen dat God je opgehaald heeft. Zegt, kom op, we gaan ervoor. Je mag in mijn wijngaard bezig zijn. Kom op. He? Je mag je leven lang zingen en Bijbel lezen. Geweldig. En ontdekkingen doen. Geweldig. Op God terugvallen als op je Heer. Geweldig. Dominee Buskus, hele bekende dominee uit Amsterdam, zat een keer in de trein tegenover een man en kreeg een praatje. Die man die was ook gelovig, maar die was dat niet zijn leven lang geweest. Sterker nog, die was nog maar net tot geloof gekomen, een jaartje of zo. En dominee Buskus was helemaal onder de indruk, die zegt op een gegeven moment tegen die man, eigenlijk ben ik heel jaloers op u. Dat vurige geloof en zo, dat u het helemaal nog. En die man die staat op, die wordt kwaad. Die zegt, zal u dat nooit meer zeggen? Ben u nou dominee? Dat je jaloers op mij bent. Hij zegt, ik ben jaloers op u. Ik moet jaloers op u wezen. Dat u al uw leven lang God mag kennen. Van hem mag vertellen en zo. Man, weet je niet wat ik allemaal heb moeten missen mijn leven lang. Ik heb zonder God moeten leven. Nooit meer zeggen zulke stomme dingen. Nou, die dominee heeft het in zich opgenomen. Die heeft het opgeschreven, anders had ik het niet geweten. Dus het raakt hem diep. Bid dus voor wie nog doelloos rondhangen, staan te wachten. En kijk intussen uit dat je zelf niet achteraan komt te staan. Want als de beloning je voornaamste drijfveer wordt om dan maar in vredesnaam in God te geloven, dan wordt het eng. Petrus krijgt hier de waarschuwing. Pas op dat je niet achteraan komt dan. Misschien geldt deze waarschuwing hier ook voor de rijke jonge man uit hoofdstuk 19. Want die stond ook voorop hoor. Die deed veel om de hemel te verdienen. Maar misschien is hij toch ook wel typisch de laatste. Want hij ging weg bij Jezus. Hè? Dus hij was niet meer bij Jezus. Hij was ergens ver weg. De laatste. Hij ging bedroefd heen. Dus je zit er een beetje mee in deze hoofdstukken. Wie is nou de eerste en wie is de laatste? Wie is het nu en wie is het straks? Heel opmerkelijk, in hoofdstuk 19 lees je, vele eersten zullen de laatsten zijn. Dan denk je aan die rijke man, die was de eerste, die wordt de laatste. En dan eindigt dat stuk wat we in hoofdstuk 20 hebben gelezen, andersom. Vele laatsten, of de laatsten, zullen de eerste zijn. Zou het weer over die rijke man gaan, want die was de laatste geworden. Wordt hij misschien uiteindelijk toch de eerste? Nou, denkt u er maar eens over. Gek, hè? Dit is een strenge gelijkenis over zo'n goede, royale God. Dat kun je blijkbaar in één adem zeggen. Onze God is goed, hij is liefdevol, maar hij kan ook ontzettend zieten en kwaad zijn en streng zijn. Maar dan vooral tegen mensen die dicht bij hem leven, maar die toch nooit echt zijn genade echt hebben opgemerkt. Want wat is hij genadig? Hè? Dat hij je vroeg of laat, dat hij je roept, uitnodigt om hem te komen dienen. Wat een genade is dat. Weet u dat nog wel? Amen. We zingen nu dus van gezang 482, de eerste drie versen en vers 7.